What a powerful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus, my King. Ja, zo'n lied, dat zing je graag als het goed gaat met je, toch? Je geniet van succes. Als het leven op rolletjes loopt. En ik moet zeggen, de hele tijd heb ik dat wel zo ervaren, dat dingen goed gingen. De meeste van jullie niet zoveel te vertellen over onze verhuizing naar Rotterdam en de droom die we kregen en de zaak die start, Blend, in Bloemhof. En ondanks corona ontwikkelt het zich. Hartstikke mooi. Maar wat nou als er strijd komt en tegenslag en moeite? Zing je dan nog met net zoveel overtuiging en passie van Jezus, die de allermooiste en grootste naam heeft? We waren 3 maanden open en toen hoorde Caroline, mijn vrouw, dat ze MS heeft. Nou, we wisten niet uit de boekjes wat dat was, we wisten het uit ervaring. Caroline, de moeder en de zus hebben ook allebei MS. En dat maakt het wel heel confronterend en heftig. Ze voelde in de linkerbeen dat het begon te slepen en het gevoel in haar hoofd. Ze wisten niet goed wat het was, moesten naar het ziekenhuis onder MRI, kregen de foto's te zien en wisten eigenlijk meteen, ja, dit is MS. Je ziet witte plekken in de hersenen, beschadigde zenuwuiteinden die ervoor zorgen dat je langzaam achteruit gaat. En ik weet niet wat jouw natuurlijke reactie is bij tegenslag. Mensen gaan op allerlei manieren reageren. Ik merkte bij mezelf dat ik wat onverschillig was in eerste instantie. Ja, dit heb je waarschijnlijk al heel lang. Je hebt nooit veel energie gehad, zei ik tegen Caroline. Voor mij verandert het niet zoveel. Ja, die onverschilligheid die maakte al vrij snel plaats voor ook wel een beetje onrust en angst. Wat zal de toekomst brengen? Hoe zal het gaan? Ik ben wel een beetje optimistisch, dus dat kwam er ook nog af en toe tussendoor. Het komt allemaal best goed. Je zit in een soort rollercoaster van emoties. En om dan nog te zingen, Jezus, uw naam is de allerhoogste. U bent het belangrijkste in ons leven. Dat wordt wel op de proef gesteld. Psalm 62 laat zien dat er een soort van alternatieve weg is. Naast onverschilligheid en optimisme of onrust wordt hier gesproken in een situatie van tegenslag en moeite over overgave. En ik wil met jullie die psalm lezen. Ik heb erboven geschreven in het oog van de cycloon. Je kent misschien die tropische stormen waarin je een gebied in het midden, in het hart van de storm hebt waar het wind stil is. Zo 30 tot 50 kilometer breed soms. In het oog van de cycloon. Om je heen kan alles razen en daar middenin kun je rust en vrede ervaren. En dit lied gewoon uit volle borst blijven zingen. Psalm 62 is geschreven door David. Lyrics bij David zou je kunnen zeggen. Melody bij Jeduthun. Voor de koorleider, dat staat erboven. En ik lees er in 3 stappen doorheen. Zodat zich langzaam die mooie les uit Psalm 62 zich ontvouwt. Dus we lezen eerst vers 1 tot vers 5. En daar zie je dat David zich in een moeilijke situatie bevindt. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. En het lijkt, als je dit zo leest, dat David in een luie leunstoel achterover ligt en het allemaal makkelijk en voor de wind gaat. Maar niets is minder waar, want in vers 4 slaat het ineens om en zegt hij, hoe lang nog vallen jullie aan op 1 man en bedreigen jullie hem met de dood? Hij, David spreekt over zichzelf, ik ben als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Ze willen mij van mijn hoogte storten. De leugen is hun lust en leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. David bevindt zich in een levensbedreigende situatie. En hij heeft er in zijn leven heel wat meegemaakt. Het is niet precies duidelijk waar zich dit afspeelt en wanneer dit gebeurt. Maar de kans is groot dat het aan het begin van zijn carrière was. Hij werkte aan het hof bij koning Saul, had net Goliath verslagen, enorm populair in het volk, succes op succes in de strijd. En dan pakt Saul zijn speer en woedend gooit hij hem richting David, in de hoop hem te spiezen, maar dat mislukt. En David slaat op de vlucht. Hij wordt achterna gezeten door de machtigste man van het Israëlische Rijk, koning Saul. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreig je hem met de dood? David die vlucht naar de bergen. Je leest in 1 Samuel 24 dat hij zich verstopt en dat Saul hem op de hielen komt. En net als Saul David bijna te pakken heeft, wordt hij weggeroepen naar een ander front en moet hij oorlog voeren. En dan komt hij terug en dan weet hij precies in welk gedeelte David zich bevindt. David die heeft een man of 400 om zich heen verzameld. Niet de beste strijders. En Saul komt met 3000 van zijn beste mannen op hem af. Maar terwijl ze door die woestijn aan het zoeken zijn, die 3000 mannen met Saul voorop naar David, met dat kleine groepje, moet Saul ineens naar de wc. Ja, er zijn geen dicties in de woestijn, dus hij dacht, waar kan ik nou gaan zitten? Ah, daar is een laag muurtje, een beetje een verborgen spleet in een rots. Dus Saul die maakt zich even los van zijn 3000 mannen en die zit daar met zijn broek naar beneden in die spelonk. Precies op de plek waar David zich bevindt. In het donker met zijn 400 mannen. Zie je het gebeuren? Ik kan me voorstellen dat ze doodsangst hebben uitgestaan op dat moment. Want stel dat Saul ons ziet en hij waarschuwt zijn 3000 mannen, dan zitten we hier als ratten in de val. We kunnen geen kant op, het is stikdonker, wat moeten we doen? En het hart van David zal in zijn keel gebonst hebben. Hij is als een muur die omvalt. Als een wal die op instorten staat. Ze willen hem van zijn hoogte storten. Dan zeggen die soldaten tegen David, dit is je kans David. Dit is je kans, pak je mes en steek hem dood. David die sluipt inderdaad richting Saul. Zo voorzichtig als hij kan. Dan pakt hij zijn mes. En dan snijdt hij de slip van Saul af. Ik dacht, het is zijn onderbroek. Zo zegt de Statenvertaling, het is niet zijn onderbroek. Het is een stuk van zijn mantel, een reep van zijn jas. Snijdt hij af en heel voorzichtig kruipt hij terug. En Saul, die eenmaal klaar is, die kleedt zich weer aan en die loopt weg. En als hij ver genoeg uit de buurt is, dan roept David, koning Saul! En Saul, die zal ongetwijfeld direct de stem van David hebben herkend. En die zegt, ben jij dat David? Ja, dat ben ik. En hij zwaait met die stuk jas naar Saul. En ik kan me voorstellen dat Saul schrikt en denkt, wat is er gebeurd? En dan zegt David, ik ben niet zo slecht als u denkt. Ik wil u niet doden. Laat de Heer recht spreken over ons. Waarom zit u me steeds achterna? En Saul die barst in snikken uit. Hij zegt, oh wat ben ik dom geweest. Dat ik jou achterna ben gekomen. Dat had ik niet moeten doen. Mogen de Heer het vergelden. De leugen is hun lust en hun leven, zegt Psalm 62. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Saul was totaal niets veranderd. Een ongelooflijk moeilijke situatie. En David redt zich er op deze manier uit. Dan lezen we het tweede stukje waarin hij zichzelf toespreekt. Zoek rust, vanaf vers 6. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots. Mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Denk nog even terug aan die spelonk. Daar zit David met zijn 400 mannen, waarvan er, zo lees je later, 200 uit lafheid later vluchten. En Saul staat met zijn elite eenheid voor de deur. Het hart van David bonst in zijn keel. Paniek. De verhouding is zo'n beetje 1-8. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En Saul had met zijn mes het leven van koning Saul kunnen wegnemen. Maar hij vergrijpt zich niet aan de gezalfde van de Heer. Hij vertrouwt meer op zijn vader dan dat hij vreest voor de vijand. En wat hij geleerd heeft in het licht, dat herinnert hij zich in het donker. Bij de Heer is rust en redding. Al voel ik zo wankel als een muur die op instorten staat, je ziet hem bijna heen en weer gaan en bijna omvallen, ik zal niet wankelen. Niet die grot biedt veiligheid, maar God is mijn schuilplaats en hou vast. En dan maakt David daar in die duisternis onderscheid tussen zijn ervaring en zijn geloof. Tussen wat hij voelt op dat moment en wat hij weet vanuit God. Hij maakt onderscheid tussen de beleefde werkelijkheid en de bovennatuurlijke werkelijkheid van de Heer. Hij ontkent zijn omstandigheden niet, onverschillig van, nou ja, wat maakt het uit, het is toch altijd al zo geweest, het komt wel goed, of optimistisch. Nee, het is zo, de situatie is niet anders dan dat hij nu voelt en zoals ik hem ervaar, maar God. Stel je een strafkamp voor in oorlogstijd. Er staat een heel hoog hek om het gebied heen, een afrastering, er loopt zware bewaking om het kamp. Ontsnappen is totaal onmogelijk. Je kunt geen kant op. Dit is de situatie. Als je naar die omstandigheden kijkt, je zit in het kamp en je kunt er niet uitkomen, dan groeit de onzekerheid, de angst en de wanhoop. Wat moet er van mijn situatie en leven terechtkomen? Maar dan wordt er in dat kamp, hoe het is gebeurd, dat weet je niet, een radio naar binnen gebracht. En via die radio is er contact met de buitenwereld. En je krijgt via de radio, als je afstemt op het goede kanaal, signalen van een aanstaande bevrijding. De vijand aan het front is verslagen. Er komt goed nieuws. Nog even en dan staan de bevrijders bij de poort. En terwijl er in de omstandigheden van het kamp helemaal niets veranderd is, groeit de blijdschap en vreugde en ontstaat er een feest waar de bewakers die rondom dat kamp lopen helemaal niets van begrijpen. Er is goed nieuws gekomen. De vijand is overwonnen. De bevrijding is aanstaande. En de sfeer slaat totaal om. Als er goed nieuws van bovenaf in jouw werkelijkheid komt, in jouw bestaan, dan verandert alles. En daarom zegt David in Psalm 9... In Psalm 62, vers 9. Open voor hem je hart. Stem te midden van je problematiek af op het kanaal van Gods woord. Luister in de storm naar de stem van de geest. Dat brengt David in het oog van de cycloon. In het hart van de storm waar windstilte heerst. En dan zeg je misschien, ja, mooi voor hem. Maar hoe werkt dat dan in onze levens? Wat doe je als je met problemen en zorgen te maken krijgt? Nou, daarover spreekt het derde stukje van Psalm 62, waar David schrijft, niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, vers 10. Niets dan een leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan ze omhoog. Samen zijn ze lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord. De macht is aan God, bij u, Heer, is ontferming. U beloont ieder mens naar zijn daden. Toen we het net hoorden dat Caroline MS had, was er een tekst uit 2 Korinthe die haar heel erg bemoedigde. 2 Korinthe 4, vers 16. Daar staat, daarom verzaken wij onze plicht niet. Ik kan ook zeggen, daarom verliezen we de moed niet. 2 Korinthe 4, vers 16. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe, kleine last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare zijn eeuwig. Daar zitten een soort van twee stappen in. En ik denk als je te midden van de problemen op zoek gaat naar rust, dat dat alleen maar kan als je deze twee stappen voortdurend zet. De ene stap is je afkeren. En de andere stap is je toewenden. Afkeren, toewenden. Afkeren, toewenden. Kijk, in deze psalm zegt David over die 3000 mannen, die enorme overmacht van Saul, ze zijn lichter dan lucht. Dat betekent dat als je ze op de weegschaal zet, de weegschaal omhoog gaat. Zo kijkt David er tegenaan vanuit Gods perspectief. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Die 3000 mannen, ik ben er niet bang voor. Hij zit daar berooid, zonder bezit en zonder geld. Daarvan zegt hij, geld is niet nodig om een gerust leven te leiden. Ik wil er niet naar graaien, ik zet er mijn hart niet op. Vers 11. Hij keert zich ervan af. Hij keert zich af van geld, hij keert zich af van macht. Maar God. Hij zegt, God, ik heb het tot 2 keer toe gehoord. God is machtig. En God is liefdevol. Daar wend ik me naartoe. Niet het een, maar God. Hij is machtig en hij is liefdevol. Als hij alleen machtig zou zijn, dan zou God een tiran zijn. Als hij alleen liefdevol zou zijn, dan zou God een slappeling zijn. Maar hij is machtig en hij is liefdevol. Ik moest denken aan wat Lucie vraagt aan de meneer Bever in de kronieken van Narnia, dan gaat het over Aslan, de leeuw, die ze nog nooit heeft ontmoet. En dan zegt Lucy, is die gevaarlijk? Ik geloof vast dat ik bang ben als ik met die leeuw kennis moet maken. En dan zegt mevrouw Bever, dat ben je vast en zeker, liefje. Dat kun je gerust geloven. Iemand die niet tegenover Aslan staat met knikkende knieën is of bijzonder moedig, of bijzonder dom. Dus, zegt Lucie, hij is toch gevaarlijk? Gevaarlijk, zegt meneer Bever. Hoor je niet wat mevrouw Bever zegt? Niemand heeft gezegd dat hij niet gevaarlijk is. Natuurlijk is hij gevaarlijk, maar hij is goed. Hij is onze koning. Dat zei ik toch al. Machtig en liefdevol, dat zie je ook als Jezus aan het kruis hangt. Liefdevol, hij sterft in mijn plaats voor jouw zonde, ziekte en zorgen. Maar ook machtig, want hij overwint de dood en het graf. Hij staat op in het volle leven. Dat is het goede nieuws. God is erbij in de moeilijkste tijd, dat is zijn liefde. En hij verlost ons uit elke benarde situatie. Dat is zijn macht. Zit je in de moeilijkheden? Ik wel. Ik vind het ongelooflijk moeilijk. Ik weet ook niet zo goed hoe het allemaal moet als ik nadenk over de toekomst, hoe dat eruit gaat zien. Maar ik wil niet naar mijn eigen gedachten blijven luisteren. Of de angst die mensen me aanpraten. Ik wil afstemmen op het kanaal van Gods woord. Me laten bemoedigen door Jezus. En geleid zijn door de Geest. Daarom spreek ik mijn ziel toe met goed nieuws. En ik hou me vast aan dat wat ik aan belofte uit het woord van God naar me toe krijg. Afkeren, toewenden. Afkeren, toewenden. Dat is overgave. Voor mij betekende dat ik de komende tijd gewoon een aantal dingen ga loslaten. Dat ik hulp aanvaard van iemand die me gaat helpen in dit proces om het een plek te geven. Dat ik me vasthoud aan die belofte die Caroline kreeg, dat de geringe last niet opweegt tegen de eeuwige luister die alles overtreft. En wat is het voor jou? Hoe ga jij om met je moeilijkheden? Ontken je ze? Vlucht je ervoor weg? Blijf je optimistisch roepen dat het allemaal wel goed komt? Of geef je je over? Geef je je over aan Jezus? Aan God? Zeker weten dat je bij hem rust vindt. In het oog van de cycloon. Zullen we de Heer daar om bidden en voor danken? En ondertussen kan het muziekteam naar voren komen en dan zingen we een prachtig lied over het offer wat ons leven is, wat we teruggeven aan de Heer. Het komt hem toe. Hemelse Vader, dank u wel dat u in de moeilijkheden, in de tegenslagen van het leven, een schuilplaats blijkt te zijn. Dat voelt niet altijd zo. Het hart van David bonsde in zijn keel. En toch sprak hij zijn ziel toe. Vind rust in de Heer. Hij alleen is je schuilplaats. Hij kan je beschermen. En we bidden met elkaar, Heer, dat u ons helpt om te oefenen in het licht. Zodat we ook in de duisternis onze weg kunnen vinden. En ons herinneren wat u aan belofte heeft gegeven. Juist in momenten dat we zwak zijn en het even niet weten. Heer, dank u wel dat u niet van ons vraagt dat we altijd op de toppen leven. Wanneer we in het dal zitten, bent u daar. Met uw liefde en uw macht. En zo bidden we, Heer, dat u ons zegent, waar we ook zijn. Op welke plek we ons ook bevinden. Bescherm ons, Heer. Leid ons door uw geest en draag ons. We hebben u nodig en we danken u dat u er altijd bent. Dat zien we in Jezus. Het leek alsof hij er aan onderdoor ging. Maar uiteindelijk stond hij op uit de dood. En de geringe last die wij te dragen hebben, weegt niet op tegen de geweldige toekomst en de heerlijkheid die geopenbaard wordt. We hebben half niet door hoe fantastisch dat zal zijn, Heer. Dank u wel voor uw bemoediging. Dank u wel voor uw belofte. Dank u wel voor uw woord van deze dag. Dank u wel voor deze kostbare Psalm 62. Help ons om in praktijk te brengen wat David ons voordeed, onze ziel toe te spreken. We houden van u, Heer. We danken u en we prijzen u in Jezus' naam. Amen.